Ja, we willen samen Gods woord ook openen. En dat willen we vanmorgen doen bij de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. 1 Korinthe 1, de versen vanaf vers 17 tot en met 31. 1 Korinthe 1, vanaf vers 17. Ja, wat goed, die hoofdstukken, dat is natuurlijk ook maar door mensen gemaakt. Dus daar moeten we af en toe ook een beetje doorheen kijken. Maar daar staat in vers 17, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want de dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is, teniet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Ja, tot zover. Ja, Paulus die heeft twee brieven aan de gemeente te Korinthe geschreven. En we weten wel dat daar nogal het een en ander aan de hand was. Paulus wijdt er niet voor niets twee brieven aan. Er waren allerlei misstanden. Er waren partijschappen. Broeders die elkaar voor de rechter sleepten. Maar er was ook sprake van grove zonde. Ja, het was, er moesten wel wat puntjes op de i gezet worden. En Paulus die spreekt hier tot de gelovige Joden en de gelovige Grieken. En we bevinden ons dus in Korinthe, in Griekenland. Allereerst heeft Paulus het op zijn hart om iets te zeggen over de manier van prediken van de mannenbroeders. Vers 17, daar zegt Paulus, kijk, dat verkondigen van het evangelie, dat moet niet met wijsheid van woorden, omdat het kruis van Christus zijn inhoud niet gaat verliezen. He, die Grieken, die hadden in die tijd de redenaarskunst hoog in het vaandel. Dat waren geweldige redenaars. En die konden zo met woorden spelen, dat ze hun gehoor eigenlijk helemaal inpakten. Nou zegt Paulus, dat is niet de insteek, dat is niet de manier waarop het moet. De Grieken die vonden dat wel geweldig, die waren daar gevoelig voor. Ja, dat elegante spreken, dat trok juist hun aandacht. Maar Paulus zegt, niet met wijsheid van woorden, zodat het kruis van Christus niet zijn inhoud verliest. En uiteindelijk vinden we hier ook dat het woord wijsheid vaak gebruikt wordt. Wijsheid is hier ook eigenlijk het sleutelwoord. En Paulus die begint dan eigenlijk de wijsheid van de mensen tegenover de wijsheid van God te plaatsen. En die twee, zegt Paulus, die zijn namelijk niet te verenigen. Of je denkt christocentrisch, of je denkt egocentrisch, maar het is één van de twee. Kijk, en dat Griekse denken, ja, dat was natuurlijk helemaal terug te voeren op die Griekse cultuur. En dat rijk van Alexander de Grote, dat ging op een gegeven moment natuurlijk over in het Romeinse Rijk. En ja, dat denken, dat is eigenlijk nog steeds het geval, en dat vinden we nog steeds terug in de cultuur waarin ook wij leven. Ook het Romeinse Rijk is eigenlijk nooit helemaal ten onder gegaan. En ons huidig denken en redeneren, ja, is ons feitelijk ook door de Grieken overgeleverd. En ja, wat houdt dat denken in? Nou, die Griekse filosofie, dat is eigenlijk, mogen we zeggen, de wetenschap die de dingen rationeel tot op de bodem eigenlijk wil uitzoeken en beredeneren en benoemen. Nou ja, op zich is daar niks verkeerds aan. Maar waar wordt de mens mee geconfronteerd? Waar loopt hij tegenaan? Binnen dat denken en dat redeneren, tegen zijn beperkingen. En de mens die denkt dat hij alles kan doorgronden, maar uiteindelijk moet hij erkennen dat er een wereld is die voor hem gesloten blijft. Dat er een wereld is die alleen God kent en die door de mens nooit en te nimmer doorgrond kan worden. Dat ligt buiten zijn bevattingsvermogen. Dat is een wereld die voor hem gesloten is en ook blijft, tenzij hij verlicht wordt door de geest van God. Een kenmerk dus van al dat menselijk redeneren is natuurlijk dat het ego, het ik, de mens zelf, ten alle tijde binnen dat denken centraal blijft staan. De mens is het middelpunt. En de mens is het die onafhankelijk van God de waarheid wil doorgronden. Maar goed, ons bevattingsvermogen is daar ontoereikend voor. De menselijke wetenschap, ja, die breng je nooit en te nimmer tot een kennen van God. Breng je nooit en te nimmer tot de vrede en de hoop die wij zo nodig zijn. En de wetenschap, het menselijk redeneren, geeft nooit en te nimmer een antwoord op de essentiële dingen en de essentiële levensvragen die ieder mens nodig heeft om daar antwoorden op te krijgen. Never, nooit niet. Geestelijke groei kan het ook nooit teweeg brengen. Want ze kan ons niet het antwoord geven op wie wij zijn, wat we zijn en wat onze bestemming is. Ja, en waar lopen dan al die menselijke overleggingen uiteindelijk op uit? Nou, dat vinden we natuurlijk in Romeinen 1. Laten we daar even naartoe gaan. Romeinen 1, de versen 21 tot en met 23. Waar wij lezen: want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Ja, die houding, dat denken waarin het ego altijd centraal staat, dat is in de hele wereld eigenlijk uitgedraaid op afgoderij. Want dat is het. Ja, en dan denken wij van, nou ja, goed, wij leven in de moderne tijd. En wij aanbidden geen beelden van dieren en beelden van mensen. Maar, dat klopt ook, maar alle afgoderij leidt uiteindelijk tot de aanbidding van het ego zelf. De God van vandaag is de mens en het geloof in zijn eigen kunnen. En dat is wat we ook om ons heen zien. Het gaat om wat wij geloven, wat wij weten en het geloof in eigen kunnen. Wat we allemaal kunnen bereiken met elkaar. Maar uiteindelijk kennen we God en zijn plan niet. Maar Paulus, even weer terugkomend op zijn schrijven aan de Korintiërs, die roemt echter in Gods wijsheid en kennis. Wijsheid en kennis die normaliter buiten ons bereik ligt, buiten ons bevattingsvermogen ligt. Dit kennen wij niet van nature. En als wij egocentrisch blijven in ons denken, dan krijgen we ook nooit deel aan die wijsheid en die kennis van God. En ja, goed, Paulus die leefde natuurlijk in die cultuur en in diezelfde intellectuele, ja, snobistische cultuur waarin wij vandaag de dag leven, waarin er enorm gepronk wordt met die kennis die wij, ja, allemaal hebben. En ja, dat gepronk en dat misplaatste vertrouwen in wat wij allemaal kunnen bereiken met elkaar. Een cultuur die doordrenkt is van dat denken van die Griekse wijsgeren zoals Plato, Aristoteles. En maar ze kenden dus geen persoonlijke God. Al die filosofen, die diepe denkers, maar ze hebben het wel over de logos in hun geschriften. Maar Johannes is het die ons leert dat de logos, het woord, dat Christus is. En dat hij vlees is geworden en dat hij onder ons heeft gewoond. Dus ze misten eigenlijk net de kern. Het wel hebben over de logos, dat zie je in al die esoterische lectuur. In al dat nieuw aidsdenken gaat het voortdurend over de logos. Maar God, ja, is in dat denken geen persoonlijke God, maar ja, een abstract iets. Maar pas wanneer wij verlicht worden door Gods geest en wij gaan zijn woord openen, ja, dan komen we tot de ontdekking dat die logos, ja, dat de Zoon van God is, dat Christus is. En het was ook nog een keer zo dat Paulus, reken maar, dat die naar het vlees ook kon wedijveren, hoor, met die Griekse, met die sprekers die met zoveel wijsheid van woorden en met veel bombari daarmee omgingen. Paulus was ook een intellectueel persoon. Die was opgegroeid aan de voeten van Gamaliel. Die was doorkneed in de schriften. En die kon zich meten met al die Griekse wijsgeren. En binnen het Jodendom had Paulus gewoon, ja, de top bereikt, zeg maar. Maar Paulus, ja, die wenste geen gebruik te maken van die kracht. Hij had ook op meeslepende wijze kunnen spreken, zodat iedereen er gewoon stil van was, bij voorbaat al. Dat had hij gemakkelijk gekund, maar Paulus doet dat niet. En dat is wel een heel belangrijk item wat Paulus hier aanroept. Ja, en wat eigenlijk, wat alle woordverkondigers zich ook zouden mogen en moeten aantrekken. Als Christus niet centraal staat in die prediking, dan is het een lege prediking. Dan is het een menselijk praatje. En ja, dan kunnen we dat omlijsten met veel spektakel, hè, wat we ook om ons heen wel zien. Maar dan is dat een lege prediking en dan verliest het kruis van Christus zijn inhoud. En dan gaat Paulus verder en dan zijn we in vers 18. Dan zegt Paulus, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Ja, het is een kracht van God. Want ja, voor die mens die er niet op in wenst te gaan, die zijn ego niet opzij wenst te zetten, is het pure dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Het staat in de tegenwoordige tijd. En dat is ook vandaag de dag nog zo. En die verlossing die er is in Christus, en dat wordt wel vaak voorgesteld als iets wat in het verleden gebeurd is. Natuurlijk is dat in het verleden door de Heer bewerkt. En wij zijn ooit tot levend geloof gekomen. Maar die verlossing, dat is niet iets wat alleen maar in het verleden ligt, maar wat ook vandaag gaande is. Maar het zal ook in de toekomst zal het nog doorgaan, die verlossing. Die verlossing die vindt eigenlijk in drie tijden plaats. We zijn verlost van de straf op de zonde, omdat Christus, de Zoon van God, de losprijs betaalde. We worden verlost in het heden. Waarvan? Van de macht van de zonde. En we mogen leren wandelen in het bewustzijn dat we wel dood waren in onze zonden en overtredingen, maar dat wij levend zijn voor God. Alleen niet in onszelf, maar in Christus. En dat maakt dus een heel verschil. Of je in je bewustzijn voor God wandelt en dat je elke dag denkt van, ik ben een zondaar. Of dat je denkt van, ik ben een verloste zondaar. En ik sta voor God in Christus. Als iemand die dood was, maar die nu leeft. En zo mag ik gedurende mijn leven, mijn dagelijkse wandel, mag ik de kracht van dat nieuwe leven, ja, dat mag steeds meer een realiteit worden. Dat is het hier en het nu. En natuurlijk oefent de zonde zijn invloed nog uit. En maken we misslagen. He, maar als je naar Romeinen toe gaat, waar Paulus daar heel diep op ingaat, dan zie je dat God daaraan voorbij ziet. Dat kan ook niet anders, want het oordeel is over de zonde gegaan als macht. Die zondemacht is veroordeeld. Die schuld is van ons gedaan. En als zodanig staan wij voor God. Als levenden. Ja, en in dat bewustzijn, in die houding mag ik dagelijks wandelen. Kijk, en als je je dat, als je zo leert wandelen, en dat kost tijd, hè, maar dan mag je weten dat dat woord van God en dat evangelie, dat wordt een kracht. Dat wordt een kracht in je leven. Want God brengt je dan in zijn wereld. Hij brengt je in zijn verlossing. En je gaat ervaren dat je ondanks de invloed van de zonde en de wereld waarin we staan, dat we vrede met God mogen hebben. En dat we zo voor zijn aangezicht mogen wandelen. En natuurlijk worden we in de toekomst verlost van het lichaam. En de aanwezigheid van de zonde. Dan zullen we fysiek deel krijgen aan datgene wat al een geestelijke realiteit is. Dan zullen wij fysiek medegezet worden in de hemelse gewesten. Dus ja, die verlossing, Ja, dat is iets meer omvattender dan wij misschien aanvankelijk denken. Dan zegt Paulus in de versen 19 en 20, en dan gaat het weer over de wijze en de wijsheid van de wereld. Want er staat geschreven, zegt Paulus, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Ja, wereld, dat wordt in vers 20a, dat is eigenlijk de vertaling van aion. Aion is toch iets anders dan de wereld. De wereld, dat is ja, wat we zien. En de aion, ja, dan duidt het eigenlijk op de fase waarin we leven. En de krachten die werkzaam zijn in die, achter die coulissen van de wereld. En dan ontdekken we, dat deze aion, dat de mens dit wel een geweldige tijd vindt en een geweldige wereld en een geweldige aion. En ja, dat de mens wel zegt van, nou ja goed, er zijn wel veel oorlogen en er is wel van alles aan de hand. Maar wij hebben zo grenzeloos vertrouwen in onszelf en in de techniek en ja, en in de vooruitgang. Uiteindelijk gaan we dat fixen met elkaar. Alleen, ja, dat is maar zeer de vraag, want hoe kijkt God aan tegen de aion waarin wij leven? Nou, God noemt in Galaten 1 vers 4 deze aion de boze aion. Het is de aion van de mens, waarin de mens ook tot zijn volheid komt. 666. En zoals ik al aangaf, het gaat vooral om de kracht die werkzaam is achter de coulissen van deze wereld, in deze aion, de kracht die deze wereld aandrijft. Want wat is dat voor kracht? Dat is de kracht van de Satan. Hij is de overste van deze wereld, van deze aion. Hij is dat tijdelijk, onder Gods toelating, dat heeft alles te maken met wat we in Romeinen 1 hebben gelezen. Dat God eigenlijk na de torenbouw van Babel de koninkrijken ook heeft overgegeven in de handen van de Satan. En dat deze wereld dus letterlijk in de boze ligt. En zo is de wereld in zijn algemeen zo hard achteruit geboord en zo'n eind van God afkomen te staan, dat het ik tot God is verheven. Nou ja, en dat is wat we alle eeuwen hebben gezien, maar wat we eigenlijk naarmate deze aion zijn einde nadert steeds meer zullen zien. He, omdat die wereld God niet wilde erkennen, ja, heeft God die koninkrijken overgegeven in de hand van Satan. Maar dat heeft God tegelijkertijd behaagd om door middel van de dwaasheid van de prediking van het evangelie hen te redden die zich daarvoor openstellen. God redt hen die menselijk gezien die dwaze prediking van het kruis van Christus geloven. Want dat dit voor de menselijke beleving een dwaasheid is, ja, dat hoeft geen betoog. Paulus die gaat daar ook wat verder op in. Die zegt dan in vers 22. Immers, de Joden die vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij, zegt Paulus, echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Ja, die gekruisigde Christus was en is nog steeds voor de Joden een dwaasheid. Die Joden die kunnen dat gewoon niet begrijpen. Toen de Heer Jezus op aarde was, wilden ze voortdurend ook een teken zien. En dan uiteindelijk, dan zegt de Heer tegen ze, en dat vinden we in Matteüs 16, in de versen 1 tot en met 4. Dit geslacht zal niets anders ontvangen dan het teken van Jona. En dat teken van Jona, en dat heeft ermee te maken dat Jona, die bracht 3 dagen door in de buik van die grote vis. Zo zal de mensenzoon 3 dagen in het hart van de aarde zijn. Dus ja, die Joden, die hadden gewoon een totaal andere verwachting en een totaal ander idee ook over wie hun Messias zou zijn. Hoe dat allemaal zou gaan. Hun Messias, dat was een onoverwinnelijke koning die hun zou bevrijden van de overheersers, van de Romeinen. En die ook onmiddellijk de wereldheerschappij zou grijpen. Ze proberen hem uiteindelijk ook tot koning te maken. En inderdaad, de Heere die rijdt dan ook op een ezelsveulen Jeruzalem binnen. Maar een ezelsveulen, en de edelen en de hooggeplaatsten, die rijden allemaal op paarden in de Bijbel. En maar een ezel, ja, dat is eigenlijk een teken van zwakheid, van vernedering. En als een zwakke koning rijdt de Heere Jezus ook Jeruzalem binnen. Hij was wel de koning van de Joden. Maar hij moest eerst lijden. Hij moest eerst lijden en sterven. Want zo was het besloten in Gods raadsbesluit. Maar de Joden, die konden dat niet begrijpen. Zo'n zwakke koning, hun Messias aan het kruis, als een misdadiger. Dat hij zo zwak zou zijn, dat hij zou komen naar deze wereld als een sterveling in het vlees. Dat wilde bij de Joden niet in. Dat past niet in hun beeld van hun Messias. Dat vloekt daar gewoon mee. Dat hun Messias zich zo diep zou laten vernederen. Onmogelijk. Impossible. Maar goed, met die Grieken, met de heidenen, is het niet veel anders. Voor hen is ook de gekruisigde Christus domweg een dwaasheid. Want verfijnde intellectuele mensen, die houden van mooie dingen. Van gecultiveerde dingen. Die houden van kunst. Van cultuur, daar vullen ze ook hun huizen mee. Het zijn literaire mensen. Zij omarmen de wijsbegeerte en de verheven dingen waar de Griekse filosofen over spreken. Maar alleen al het idee dat een Jood hangend aan een kruis, ja, dat de weg zou zijn tot behoud, dat is volslagen belachelijk. En dan bovendien nog al dat bloedvergieten, die barbaarsheid. Nee hoor, nee, walgelijk gewoon. Dat is ronduit irritant. En zo dachten, stonden die Grieken daar tegenover. Dat is helemaal niet mooi en verheven. Daar is niks verhevens aan. Dus ja, de Joden, die zaten met hun eigen beeld en hun eigen voorstelling van hoe hun Messias zou zijn. Ja, en die Grieken, die waren helemaal, ja, die zaten in deze beleving. En dus was het voor hun ook een dwaasheid. En dan gaat Paulus verder. Ondanks dat, zegt Paulus, is het voor hen die geroepen zijn, zowel de Joden als de Grieken, wij prediken toch Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen, en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Ja, het is toch Gods wijsheid voor hen die geroepen zijn. Voor hen die hun hart openstellen. En tot slot zegt Paulus, let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen. Niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Nee, juist de dwaze van deze wereld heeft God uitverkoren. Om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is teniet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Ja, die geroepenen, zegt Paulus, die maken nou meestal niet bepaald deel uit van de high society, zeg maar. En dat zijn geen hoogontwikkelde mensen. Het komt wel voor, maar meestal niet, niet veel. En wij denken, en dat is het menselijk denken, wat Paulus ook weer aan de kaak stelt hier. Wij denken dat als God mensen zou kiezen, ja, dan zal hij toch wel zich wenden tot de invloedrijke mensen van deze wereld. En dan zou hij zich toch wel wenden tot de intellectuelen, de literairen, de universitair gescholden. Maar ja goed, het evangelie blijkt juist bij hen vaak niet aan te slaan. Vaak ook wel, maar meestal niet. En ja, dan zie je ook dat dat de Heer daar dus ook enerzijds een behagen in lijkt te scheppen, om juist dat wat in de wereld veracht en zwak is en minder is, om daar de poort wijd voor open te zetten. Want ja, intelligentie blijkt nog wel eens een belemmering te zijn om te zien wie je werkelijk bent. Het blijkt nog wel eens een belemmering te zijn om te beseffen dat je een dokter nodig bent, dat je een verlosser nodig bent. En ja, dat is dat denken van deze wereld waar je in vast kan zitten, dat denken waarin ja, het menselijk kunnen centraal staat, het grenzeloze vertrouwen in eigen kunnen, de wetenschap, noem het maar op, dat kan allemaal belemmerend werken. He, maar ja, je ziet het ook aan waar de Heer Jezus zich mee omringde. En dat waren over het algemeen eenvoudige, ongeletterde mensen vaak. En bovendien, de Heer die ging juist om met mensen zoals hoeren en tollenaars. Nou, dat viel allemaal niet goed bij de geestelijke elite. Die vonden dat maar niks. En daar lag hij voortdurend mee overhoop. Maar ja, goed. De Heer Jezus die zegt dus ook ergens van, dan antwoordt hij ook aan die schriftgeleerden van, ja, maar waarom gaat u om met hoeren en tollenaars? Ja, dan zegt de Heer ook gewoon van, ja, wie niet ziek is, die heeft geen dokter nodig. Maar wie ziek is, ja, die zoekt wel een dokter op. He, als je echt kiespijn hebt, nou, dan wil je wel naar de tandarts. Dat heb ik meerdere malen meegemaakt. Dan ben ik heel blij dat er een tandarts is. Maar als je dat niet ervaart, die pijn, kijk, een hoer, ja, die weet drommels goed dat het niet klopt wat ze doet. Een heroïneverslaafde, die hoef je echt niet te vertellen dat hij een probleem heeft. Dat er iets grondig mis is in zijn leven. Dat weet hij. He, maar juist ja, voor zoveel mensen ja, die leven in een bubbel waarin het allemaal best wel goed lijkt. Maar dat is niet zo. Want wij zijn allemaal die verlosser nodig. We hebben allemaal datzelfde interne ego-probleem. Maar goed, God die is dus eigenlijk bezig op een manier waarin hij dat wat voor de wereld wijs is, dat maakt hij dwaas. En wat voor de wereld dwaas is, dat is voor God wijs. En waarom doet God dat? Nou, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Het is volbracht. En dat vinden wij ook van nature allemaal heel erg moeilijk. Het is moeilijk om uit genade te leven. Om te leven vanuit zijn kracht. Maar toch is het zo, zegt Paulus, uit hem, uit God, bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden, wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn, zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Ja, en tot slot, zo mag het ook zijn. God geeft die verlossing, want wat is die verlossing? Ja, dat geeft God in een pakket. En dat pakket, dat bestaat, en dat zien we in vers 30, dat bestaat uit gerechtigheid, uit heiliging en verlossing. Eerst brengt Gods geest ons tot aan de voet van het kruis. En dan worden we bekleed met de gerechtigheid van de Zoon. Het gaat niet om onze gerechtigheid, om iets wat wij gedaan hebben. Nee, het is de rechtvaardigheid die de Heere Jezus had en bezat. Hij is degene, de enige mens die volledig beantwoordde aan Gods normen, aan Gods eisen. En uitgerekend die mens heeft dat smetteloze leven overgegeven in de dood. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en tot Here en tot Christus gemaakt. Maar we worden bekleed met zijn rechtvaardigheid. Vervolgens is daar sprake van heiliging. Een heiliging, een apart zetten tot een goddelijk doel. Want er is een doel. Dit is het begin maar. We zijn hier alleen maar in opleiding. Maar God heeft ons apart gezet ten behoeve van een goddelijk doel. En ja, en verlossing. Volledige, volkomen verlossing. En nogmaals, dat is een bewustzijn. God spreekt, ik luister en ik geloof. Dat is wat ik moet doen. Snap ik het allemaal? Nee, ik snap heel veel niet. Eigenlijk steeds meer niet, denk ik af en toe wel eens. Maar ik geloof wel wat hij zegt. En dat is waar we in mogen staan. En dat is wat we ook elke dag mogen doen. We mogen roemen in hem. We mogen hem de eer geven. Hij heeft het gedaan. Hij zal het doen. En zo maken we hem groot. En geven hem ook de eer die hij toekomt. En zo komt hij ook tot zijn heerlijk doel met een ieder van ons. Amen. willen samen nog danken. Dank u wel, Vader, dat we, ja, dat we zo verkwikt mochten worden door uw woord. En dat we mogen weten, Vader, dat, ja, dat u zo onnoembaar aanwezig wilt zijn in ons bestaan. Dat u in Christus, ja, onze zondenschuld van ons hebt gedaan. Dat we mogen weten dat wij volkomen, ja, geheiligd en apart gezet en bekleed met Christus gerechtigheid voor u mogen staan. En dat wij zo in de kracht van God mogen voortgaan. Dat we in de kracht van de Heilige Geest mogen voortgaan in het besef, Heer, dat wij levend zijn gemaakt in de Zoon. Heer, en dat is geweldig. Dat is geweldig dat we daarin mogen wandelen. Dat we mogen weten dat uw goede hand over ons is. Dat u over ons waakt. Dat uw woord ons telkens weer versterkt en verkwikt. Heer, en ja, wilt u zo ook de naprediker maar zijn van uw woord. Wilt u ook met ons meegaan, Heer, in de week die voor ons ligt. Dat we in uw wijsheid en dat uw vrede in ons hart mag zijn, Heer. En ja, dat ons leven ook tot lof en prijs van uw grote naam mag zijn. Uit genade. Amen. Goed, tot bij de koffie of tot de volgende keer.